Goedemiddag gemeente, hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van Koten voor ons zou voorgaan. De kerkraad heeft de volgende afkondigingen voor u wat betreft de diensten. Volgende week zondag hoopt om 10:00 dominee Kroonen van Mannen voor ons voor te gaan. In de dienst van 10:00 zal het heilige avondmaal bediend worden. En in de dienst om 5:00 middags, waar ook dominee Kroonen voor ons voorgaat, zal het dankzegging zijn voor het heilige avondmaal. Op woensdagavond 11 september zal de avondmaalskring gehouden worden. Aanvang is om 8:00. Dit alles zo de Heer wil en wij leven zullen. De collecte in deze dienst, de eerste is voor de diaconie. De tweede is voor de kerkvoogdij voor instandhouding van de eredienst. De derde is ook voor de kerkvoogdij voor het onderhoud van het gebouw. Kerkraad wenst u een gezegende dienst. We gaan nu met elkaar zingen Psalm 116 vers 5. Waarna wij in stil gebed een zegen vragen voor deze dienst.
Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. We zingen uit Psalm 86 en daarvan nu het derde vers. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gemild in schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood vindt uw gunst oneindig groot. En naar de belijdenis van het geloof, het 8e vers. Maar gij, Heer, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig. 86, nu vers 3, straks vers 8. En toen we samen in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen, tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En we belijden met alle die zijn ingegaan in de vreugde van de Heere. Dit ene geloof, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen, wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
We openen de Heilige Schrift bij het Nieuwe Testament en wel bij het boek van de Handelingen van Apostelen, geschreven door Lucas. We openen deze bij hoofdstuk 20 en we lezen vanaf vers 36 tot en met hoofdstuk 21 vers 6. En 21 vers 1 tot en met 6 is de tekst voor de prediking. Paulus is nog een keer rondgegaan. Hij heeft het gevoel dat door de Heilige Geest dat zijn werk in het oosten voltooid is. Hij gaat nog één keer langs de gemeente die hij heeft mogen stichten, ook om de collecte op te halen die zij gehouden hebben voor de arme gemeente van Jeruzalem, om ook de band te laten ervaren die zij hebben met Jeruzalem, omdat ze in Jeruzalem het gevoel hebben, het geloof dat groeit explosief en het glipt uit onze vingers. Nee, die heidenen laten zien, we zijn u dankbaar dat de zaligheid uit de Joden is. Dus zo heeft hij dat rondje nog een keer gemaakt en nu is hij op weg naar Jeruzalem om met Pinksteren de collecte daar te overhandigen. Hij heeft een oponthoud gehad, dat kon hij incalculeren. Hij was eigenlijk van plan even ze voorbij te varen. Want als hij daar naartoe ging, daar had hij 3 jaar gewerkt. Hij kende zoveel mensen, dan moest hij er zoveel bezoeken. Maar toen waren ze bij Mileten, een voorhaven van Efeze. En zei de kapitein, ja, ik moet hier toch even het dok in. En toen heeft Paulus iemand laten gestuurd naar Efeze om de ouderlingen daar naartoe te laten komen. Daar heeft hij ernstig mee gesproken. Hij zegt, er komen hele zware tijden aan. En hij heeft ze gewaarschuwd om waakzaam te zijn. Ezechiël, de wachter op de muren. Maar ook het volgende hoofdstuk, de herders, die toeziet op de gezondheid van de kudde. En als dat allemaal gebeurd is, dan lezen we in vers 36, en toen hij dit gezegd had, knielde hij neer en bad met hen allen. En alle begonnen luid te wenen, vielen Paulus om de hals en kuste hem, zeer bedroefd, vooral om het woord dat hij gesproken had, namelijk dat zij zijn gezicht niet meer zouden zien. En ze deden hem uitgeleiden naar het schip. En het gebeurde, nadat wij ons van hen losgemaakt hadden en weggevaren waren, dat wij rechtstreeks koers zetten naar Kos, de volgende dag naar Rodos en vandaar naar Patara. En toen wij een schip gevonden hadden dat naar Fenicië zou oversteken, gingen we aan boord en voeren weg. En nadat wij Cyprus in zicht gekregen hadden en dat links hadden laten liggen, bakboord, voeren wij naar Syrië en kwamen aan in Tyrus, want daar moest het schip zijn lading lossen. En nadat wij er discipelen gevonden hadden, bleven wij daar 7 dagen. Zij zeiden tegen Paulus door de geest dat hij niet naar Jeruzalem moest gaan. Het gebeurde nu, toen wij deze dagen daar doorgebracht hadden, dat wij vertrokken en verder reisden en zij begeleiden ons allen met vrouwen en kinderen tot buiten de stad. En wij knielden neer op het strand en baden. En toen wij elkaar gegroet hadden, gingen wij aan boord van het schip, maar zij keerden terug ieder naar zijn huis. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we samen Gods aangezicht in gebed. Heren, wat bijzonder, uw dag en vandaag al de 3e dienst hier in dit bedehuis. Vanmorgen de voorbereiding op de viering van het heilig avondmaal. Vanmiddag de open dienst en wat heerlijk, heren, dat er ook weer gasten waren die weer met het evangelie hebben kennis gemaakt. Wat een wonder, heren. Dat zo gestaag doorgaat. En we bidden u, breng ze toe en zegen het woord dat ze gehoord hebben. dat het ook in hun hart mag leiden tot die onberouwelijke keus. Met Rut, uw God is mijn God en uw volk mijn volk. Zegen het werk, heren, dat hier gebeurt in Schiedam. Om de 14 dagen in het centrum, de kraam. Heren, wat is dan wonder dat toch geregeld dan ook weer mensen, zo ook vandaag, vanmorgen iemand in de dienst. En vanmiddag iemand weer in de dienst, dank u wel daarvoor. Want iedere ziel die gered wordt, dat is onbetaalbaar. En is om u te aanbidden en die ziel zal u loven tot in eeuwigheid. Heren, we danken u voor die genade dat er zo in deze kleine gemeente zoveel gebeurt. En wilt u geven dat in midden van dat alles onze ziel zelf gevoed wordt door de bron van het heil, Christus Jezus, en dat in de schrift ons geopenbaard. Gedenk, Heer, ook in de voorbereiding op de viering van het heilige avondmaal. Wilt u geven dat we ons op de juiste wijze beproeven? En dat betekent niet als een knipperlicht. De ene keer heb ik wel vrijmoedigheid, de andere keer niet. Maar het betekent heel eenvoudig dat als er iets is wat er opgelost moet worden, dat we het oplossen. Maar ook dat we ons voorbereiden om u te ontmoeten in woord en sacrament. Heren, maak het rijk. Een onvergetelijke zondag, dat de gemeente er weer tegen kan. Ga heen in deze uw kracht. Heer, u kent ook tegelijk en ieder onze in de omstandigheden van ons leven. Die kunnen vrij blij zijn dat we ervaren mogen dat er voorspoed is, die ons niet van u aftrekt, maar doet leven in diepe dankbaarheid, dat we het niet op kunnen. Deze God is onze God, door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Maar het kan ook zijn, heren, dat het moeilijk is. Dat we niet meer kunnen wat we willen, dat er chronische vermoeidheid is. Dat er chronische pijn is, artrose, wat al niet meer. En dat de dokter zegt, ja, ik weet ook niet meer wat ik er verder aan moet doen. Leer er maar mee te leven. Heren, wat al die dingen. Ach, en zo kunnen we doorgaan. Kan zijn dat het in ons huwelijk, dat het zo, ja, de glans eraf is. Zo versloft en zo dof. Dat het niet meer sprankelt. Gelukkig, Heer, als we daarmee naar u toe gaan. En als we vragen, wilt u mij als vrouw geven wat ik nodig heb om die christelijke vrouw voor mijn man te zijn, dan verhoort u dat ter plekke. Ook als we bidden als man zijnde, Heere, ik heb echt kracht nodig om een tegenover te zijn voor mijn vrouw. Geef me wat ik nodig heb om een man te zijn naar uw hart. U geeft het ter plekke. Want dan bidden we om datgene wat u zelf wil dat we hebben zullen. Geef, Heere, in ons huwelijksleven, dat we leven met Christus en uit Christus. Leven in verwondering over alles wat u ons met hem wil schenken. Wilt u het zo wel maken, Heere? Ook dat kan, dat we depressief zijn. En dan kan iedereen van alles tegen ons zeggen, dat we genieten moeten van de zon die schijnt en wat al niet meer, maar het komt niet binnen. Wilt u geven dat we in die moedeloosheid uw stem mogen horen? En dan kunt u door een zonnestraal de wolk die zo donker is uiteen doen gaan. Heren, zo leggen we alles voor u neer. Ontferm u in alle dingen. U weet alles, Heren. Niets is verborgen. Gedenk deze gemeente. Wat een zegen dat er in deze stad deze gemeente mag zijn. U hebt kleine kracht, zegt u, tegen een van de gemeentes in Openbaring. We hoeven ook geen grote kracht te hebben, als we onze kracht mogen putten uit u. Wilt u zo de gemeente gedenken, de kerkraad, onze broeder dominee Kroneman, heren, wat een zegen dat u ze zo allang zo samen hier bij elkaar laat blijven. En dat er trouw gestudeerd wordt uit de Bijbel, dan raken we ook niet uitgepreekt. Dan zouden we ons leven lang genoeg stof hebben om te bepreken. Gedenk hem samen met zijn vrouw en dochter. Ere wil in huize Kroneman uw liefde in rijke mate doen ervaren. En zo bidden we u, voor alles mag het met orde verlopen deze dienst. Gedenk de koster, de organist, zegen onze gaven. We bidden u voor de kerk in vervolging, het werk van zending, evangelisatie. Uw volk Israël, Oekraïne, wat zijn er een brandhaarden. En we bidden om vrede. En tegelijk zullen we weten, er zullen oorlogen zijn, geruchten van oorlogen enzovoort. Hongersnoden, aardbevingen, pestilentiën, het gaat door. Het grote wonder is van uw koninkrijk, dat ondertussen uw woord gaat naar de einden van de aarde. Want u werkt aan dat grote plan, dat er een schare zal zijn die niemand tellen kan uit alle tongen, geslachten, talen en natiën. En daarom moet de Bijbel daarin vertaald worden. Gedenk zo het werk van Wycliffe, de vertalers. Wilt u zijn, ook heren, met alle anderen die werkzaam zijn in uw dienst. De MAF, de zendelingen, zegen het werk van hun handen. Laat uw koninkrijk komen. Geef ons samen, heren, dat we ons verwonderen en verblijden mogen als de tekst opengaat en uw woord zelf de leiding heeft in de prediking en dat we uw stem mogen horen. Gedenk ons zo, om Jezus wil, naar de rijkdom van uw barmhartigheid. Uit genade. Amen. De dienst eraf offerande in uw liefde aanbevolen. En we zingen op Psalm 17. Misschien hebt u dat ook wel gezongen bij uw belijdenis. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden. Zo zet ook Paulus zijn voetstappen in die van Christus. En het vierde vers: maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden. Psalm 17, de versen 3 en 4. Handelingen 21, vers 1 tot en met 6. En het gebeurde nadat wij ons van hen losgemaakt hadden en weggevaren waren, dat we rechtstreeks koers zetten naar Kos. De volgende dag naar Rodos en vandaar naar Patara. En toen we een schip gevonden hadden dat naar Fenicië zou oversteken, gingen wij aan boord en voeren weg. En nadat wij Cyprus in zicht gekregen hadden en dat links hadden laten liggen, voeren we naar Syrië en kwamen aan in Tyrus, want daar moest het schip zijn lading lossen. En nadat wij er discipelen gevonden hadden, bleven wij daar 7 dagen. Ze zeiden tegen Paulus door de geest dat hij niet naar Jeruzalem moest gaan. Het gebeurde nu, toen wij deze dagen daar doorgebracht hadden, dat wij vertrokken en verder reisden. En ze begeleiden ons allen met vrouwen en kinderen tot buiten de stad. En we knielden neer op het strand en baden. En toen we elkaar gegroet hadden, gingen we aan boord van het schip. Maar zij keerden terug, een ieder naar zijn huis. Het thema is: Paulus reist gehoorzaam aan de Heilige Geest verder naar Jeruzalem. 3 delen in deze tekst. In de eerste plaats, Paulus moet zich losscheuren, maar wordt kennelijk bevestigd. Dat is vers 1 tot en met 3. En dan in de tweede plaats, de christenen te Tyrus raden met een beroep op de Heilige Geest de reis af. En dan ten derde, Paulus volhardt en gaat bij zijn afscheid met allen op de knieën. Dus Paulus reist gehoorzaam aan de Heilige Geest verder naar Jeruzalem. Ten eerste, Paulus moet zich losscheuren, maar wordt kennelijk bevestigd, vers 1 tot 3. De christenen te Tyrus raden met een beroep op de Heilige Geest Paulus de reis af. Dat is vers 4. En dan ten derde, Paulus volhardt en gaat bij zijn afscheid met allen op de knieën. Dus ten eerste, Paulus moet zich losscheuren, maar wordt kennelijk bevestigd. Gemeente des Heren, er kunnen van die geestelijke en van die kerkelijke problemen zijn, waarbij broeders en zusters een tegenovergestelde mening hebben. Terwijl ze allebei zich beroepen op de Heilige Geest, we hebben gebeden en dit werd me duidelijk en daar heb ik vrede in gekregen. En voor de een is dat dit en de andere net tegenovergesteld is het dat. Dat is voor onze jongeren best verwarrend. En niet alleen voor onze jongeren, maar ook voor de ouderen. Hoe zit dat nou? Spreekt de Heilige Geest nou met 2 tongen? Of is de waarheid toch iets zoals iedereen, velen het zien, iets subjectiefs? Jij ziet het zo en jij beleeft het zo, nou gelukkig voor je. En kan de waarheid dan verschillende vormen aannemen? Nou, dat gaan we in dit hoofdstuk tegenkomen. Vers 1 begint met het vertrek van Paulus uit Mileten. Het afscheid is niet makkelijk. Lucas gebruikt een werkwoord dat de notie heeft van zich losrukken, zich losscheuren. Paulus en de zijnen worden daarop in Mileten emotioneel vastgehouden door de ouderlingen van Efeze. En ze moeten zich echt losscheuren. Dat kan gebeuren. Je kunt er ook iets van meemaken als een geliefde herder, een leraar, een beroep moet aannemen. Je snapt er niks van, hoe kan hij dat aannemen? Hier nog lang niet klaar, dat kan toch bijna de wil van God niet zijn. zo'n zegenrijke tijd, er gebeurt zoveel en er valt nog zoveel te leren. En hier in mijn leten ligt het nog moeilijker. Het is voor de ouderlingen die door de prediking van Paulus wederom geboren zijn en opgevoed in de genade en de kennis van Jezus Christus, een heel emotionele, zegt u rustig maar, een traumatische ervaring. Waarom? Nou, allereerst omdat de apostel gezegd heeft dat er zware tijden zullen komen. Dat er spanningen zullen komen van binnenuit de gemeente en van buitenaf. Ja. En in de tweede plaats, en dat grijpt nog dieper, omdat Paulus met zekerheid tegen hen gezegd heeft, u zult mijn aangezicht niet meer zien. In dit leven zien we elkaar niet meer terug. Wat is dat aangrijpend? En toch reist Paulus door naar Jeruzalem. Ondanks dat ze hem vast willen houden en weerhouden. En de anderen in zijn gezelschap hebben er ook moeilijk mee. Ook Lucas. Lucas heeft er ook moeite mee. Hier zwijgen ze nog, maar in het vervolg zullen ze ook gaan spreken. Van binnen zijn ze bang. Paulus zit er helemaal naast. Maar het blijkt nog niet dat Paulus ongehoorzaam is. En zijn eigen plan trekt. Dat is voor hen, dat kunnen ze ook niet zeggen. Integendeel, hoe gaat vers 1 verder? En het gebeurde nadat wij ons van hen losgemaakt hadden en weggevaren waren, dat we rechtstreeks koers zetten naar Kos en de volgende dag naar Rodos en vandaar naar Patara. Ja, de reis verloopt erg voorspoedig. Dat moeten ze toegeven. Ze hebben de wind in de rug, ze kunnen er niet korter over doen. En de eerste etappe voert hen van Milet in een rechte koers naar het zuiden. Tussen het vasteland en enkele eilanden. In de richting van Kos. Zo heet de hoofdstad van het eiland dat ook Kos heet. En Lucas vermeldt, we varen er rechtstreeks naartoe. Datzelfde werkwoord heeft Lucas gebruikt toen ze vanuit Troas naar Europa overvoeren. Dat was heel wonderlijk gegaan. Op die zendingsreis wilde Paulus zijn eerdere gemeente bezoeken, maar dan staat er ineens, maar de geest verhinderde het hem. Wat kan dat zijn? Het kan zijn dat je onrustig voelt van binnen, ik moet dat toch niet doen. Maar het kan ook gewoon eenvoudig zijn dat er een bergpas is ingestort en dat de reis onmogelijk is. Nou is Paulus erg nuchter, geestelijk, zakelijk, geestelijk. Die gaat niet op de grond zitten, nou was ik dat van plan en dan wordt het, oh, nou gaat het niet door, wat heb ik me vergist. En nee, die weg afgesloten, gaan we daarheen, die ligt open. En dan gaat hij naar het noorden, richting Galatië. En dan op een gegeven ogenblik ervaart hij het opnieuw. En de geest liet het er niet toe. Nou, dan die kant op. Er is nog maar één richting. En zo kwamen ze terecht in Troas. En toen 's nachts, weet u wel, die Macedonische man. Kom over en help. En dan 's morgens aan de keukentafel zegt Paulus, moeten jullie horen. Dit heb ik vannacht in een gezicht gezien. En dat Grieks geeft aan, dan gaan ze al die dingen op een rij zetten. Hier werd het afgesneden, daar werd het afgesneden, nu zijn we hier, de enige richting die konden. En nou is die stem van de overkant. Wij trokken daaruit de conclusie met één hart, de Heer wil ons in Europa hebben. Nou, en er zijn toch jongens, kordate mannen, ze pakken hun valies in. En ze gaan naar de haven, zoeken een schip dat naar de overkant gaat. En zo lezen we dan in Handelingen. waar dat beschreven wordt in hoofdstuk 16. En wij voeren rechtstreeks naar Samothrace. Ze hebben de wind in de rug en ze knikken naar elkaar aan boord. We zitten in de goede richting. Bevestiging van het gezicht. Dus we voeren rechtstreeks naar Samothrace. Toen ging de duim omhoog. En nu, Lucas. Ja, begint daar soms onze subjectiviteit. Dat we wel bevestigingen zien en bemoedigingen als we er echt voor openstaan. En als we er niet voor openstaan, dat het dan, ja, dat kan zo, dat is toevallig. Wat moeten we er toch altijd rekening mee houden dat ons hart zo arglistig is. En wij voeren rechtstreeks naar Kos. En de volgende dag, de haven van Rodos, dat is het grootste van de 12 eilanden, die samen worden aangeduid als de dode Kanesos. De 12 eilanden, zo worden ze nog door de reisbureaus aangeduid, de 12 eilanden. Dodeca is 12. En Dodecanesos, 12 eilanden. Niet alleen het eiland heet Rodos, misschien is er iemand van u wel in de vakantie geweest of eerder. Maar ook de hoofdstad van dit eiland. Een belangrijk handelscentrum in het Middellandse Zeegebied. En de hoofdstad ligt aan het noordoostelijke uiteinde van het eiland. En omdat de wind uit het noordoosten komt, keren ze naar het oosten en zeilen langs de kust van Lycië en Patara, het hoofdkwartier van de Romeinse gouverneur. En daar nemen ze in Patara, volgens vers 2, een ander schip. En het is ook een ander schip. En toen wij een schip gevonden hadden dat naar Fenicië zou oversteken, gingen wij aan boord en voeren weg. Een ander schip, zei ik. Tot nu toe vlak langs de kust, en dan heb je een kleiner schip, is genoeg, een kustvaarder. Maar nu waarschijnlijk een groot koopvaardijschip. Want de kapitein vaart met zijn schip over de volle zee in plaats van langs de kust. Onderweg zien ze Cyprus liggen. Lucas geeft, als hij wij zegt, dan is Lucas erbij, dan is hij het die verslag doet. Zagen wij Cyprus aan onze linkerhand, bakboordzijde. Voor u moet dat net andersom doen. En als wij Cyprus in het gezicht gekregen hadden. En dan vaart het schip vervolgens rechtstreeks naar de kust van Syrië. En meert aan in Tyrus, in Fenicië. Dat kort de reis aanzienlijk in. Lucas vermeldt dat het schip ongeveer een week in Tyrus moet blijven om te lossen. Maar omdat ze zo'n stuk afgesneden hebben, zegt Paulus, ja, we kunnen daar wel op wachten. We zijn op tijd met Pinksteren, dan wil hij er zijn. Pinksteren, dan zijn er zoveel mensen in Jeruzalem aan wie hij het evangelie kan verkondigen. Als we maar met Pinksteren in Jeruzalem zien. En we hebben net gezien dat hij zich moest losscheuren in Efeze, omdat ze anders vastgehouden hadden. En deze voorspoedige reis ervaart Paulus als een bevestiging van de goede keus. Maar daarmee is Paulus er nog niet. We gaan naar de tweede gedachte. Paulus reist gehoorzaam aan de Heilige Geest verder naar Jeruzalem. En de christenen te Tyrus raden met beroep op de geest de reis af. Paulus en zijn gezelschap komen daaraan in de haven. En ze vermoeden of ze weten dat er een christelijke gemeente in Tyrus is. Die is waarschijnlijk gesticht na de dood van Stefanus in Jeruzalem. Toen kwam er een klopjacht in Jeruzalem op christenen. En toen zijn ze met bosjes tegelijk de stad uitgegaan. En dan leest u in Handelingen 11 vers 19... dat zij die door de steniging van Stefanus uit Jeruzalem vluchten, zich verspreiden en het hele land doorgaan tot Fenicië, Cyprus en Antiochië. En deze Joodse christenen spraken het woord alleen tot de Joden. Er moet dus een christelijke gemeente zijn. En er staat ook: en nadat wij er discipelen gevonden hadden, dat laat zien, ze gaan daarnaar op zoek, bleven een week bij die mensen. Dat betekent een week lang dat ze samenkomen, waarschijnlijk voor het werk en na het werk. En degene die geen slaaf zijn, ook overdag, om onderwijs van Paulus te krijgen. Gemeente is een heel belangrijk signaal voor het gemeente zijn. Het hart van de gemeente, dat een gemeente doet groeien in de diepte, dat is onderwijs, onderwijs, onderwijs. Paulus hoeft maar ergens te zijn, of hij gebruikt de gelegenheid om de mensen te onderwijzen in de leer die naar de godzaligheid is. Opdat ze meer en meer kennis hebben van de noodzaak van Christus, de heerlijkheid van Christus, de volheid van Christus, de volkomenheid van Christus. Opdat de gemeente zal opwassen in de genade en de kennis van Jezus Christus. En dat hebben we nodig. Wie maar wat oppervlakkige kennis van Jezus heeft, die wauwelt maar wat. Ik vind dit, ik vind dat. Die kent niet dat verlangen, wat zegt de Bijbel erover, dat verlangen om te graven. En als je zo bent, dan ga je ook heel makkelijk met allerlei wind van leer mee. Dan is er altijd wel wat je tegenkomt op internet. En je bent weer van je apropos nooit zo gehoord, in de kerk nooit gehoord. Onderwijs, onderwijs, onderwijs. En dan nog een mooie gedachte. Mogelijk behoren, als we na ruim 20 jaar nog leven, ook die Syro-Fenitische vrouw en haar dochter tot deze gemeente. U weet wel, die vrouw die daar in het heidense Tyrus wat gehoord had, wat er vlakbij gebeurde in Israël. En gehoord heeft van de wonderen. En dat was voor het volk van Israël, de schapen van Israël. En toen die ene keer, wat was dat? Wat is er? Ja, dat is Jezus. En ze ging er naartoe. En dat mens wist meer dan niks. Want ze riep: gij zoon van David, ontferm u mijner. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. De heer Jezus heeft toen gezegd, en dat was ook zo, de heer Jezus zijn missie, tot zijn lijden en sterven, tot zijn opstanding, was een gezonden zijn tot de verloren schapen van het huis van Israël. Ja, Heer, het betaamt niet om het brood te nemen en hondjes te geven. En dat mens is niet op gaat niet op de strepen staan en tegen wie heb je het wel en discriminatie. Ze zegt: ja, Heere, maar dan valt er toch ook wel eens wat van de tafel. En dan is er toch niemand die er wat van zegt, als een hondje dat oplikt. U bent nou over de rand van de tafel van Israël gekomen, in Tyrus ontferm u mijner. Toen was ze alleen. En nou is er door Gods genade. Een gemeente, hoe groot die is, weet ik niet. Maar het is opmerkelijk, er is een christelijke gemeente. Wat kan het getij, door Gods genade. Toch keren, gaat u ook in Schiedam maar rustig voort. In de weg der middelen. De Heere, en wees blij, het is maar druppelsgewijs. Wees blij. Als het zo explosief is, zoals met de Billy Graham in het verleden. Oh, wat stadions vol. Het waren stadions vol spinazie. Het vuur eronder en het slinkt en er blijft weinig van over. Ga nou maar rustig door. Stuk voor stuk. Die worden toegebracht. Die vrouw met haar dochter. Wat is de Heere goed, wat is de Heere groot. En hoe bevinden zich in die gemeente ook enkele discipelen die de gave van de profetie hebben. Wat betekent dat nou in die tijd, in de vroegchristelijke gemeente, had je apostelen. Dat was een eenmalig ambt. Dat waren mensen die voldeden aan het criterium dat ze met Jezus gewandeld hadden, zelf zijn onderwijs gehoord hadden en de wonderen gezien en onder de belofte verkeerden. De Geest zal u indachtig maken alles wat ik tot u gesproken heb. Voor hen zijn er geen opvolgers. Zij zijn de norm en maat hun onderwijs, en dat is het Nieuwe Testament geworden, voor de christelijke gemeente. Maar in die tijd had je ook profeten. Dus de apostelen gingen rond, stichtten een gemeente, gingen weer verder. En nu waren er, dat was ook eenmalig in die tijd, waren er profeten. Wat een zegen, wat moet u zich voorstellen? Dat we een maand geleden, dat wij nog heidenen waren. Dat de apostel hier door Schiedam gekomen is. En dat we tot geloof gekomen zijn. En de apostel trekt weer verder. En wat weet je nog maar? En dan komen er pas de vragen, hoe moet dit en wat zou de Heere vinden van dat? Ja, en je kon niet even een appje sturen naar Paulus. Paulus, we hebben een nieuw probleem. Waar we met z'n allen in Schiedam niet uitkomen. En je kon ook niet een belletje doen. Nee, waar ging die naartoe? Daar kon je een brief naartoe sturen, maar misschien was er alweer weg en zou het tijden duren. Daar had de Heer in zijn genade profeten gegeven. Aan wie hij het gaf dat ze met die vragen tot hem kwamen en dat de Heere hen het antwoord gaf, en Paulus heeft het ook gereguleerd in de Korinthebrief, hoe men moet optreden, en als iemand een andere openbaring krijgt, de een moet zwijgen, enzovoort, helemaal gereguleerd. En zo zijn er profeten aan wie de Heere zijn wil bekend maakt. Hebben we nu niet meer nodig. God zij dank, we hebben het Nieuwe Testament. En we hebben de Heilige Geest en uw zonen en dochter zullen profeteren. Dus iedereen mag een persoonlijke band met de Heere hebben. En de Heere spreekt tot elk die voor hem leeft. Machtig geheim, ook nu. Dat de Heere zo, ja, met overmacht, hoe gaat dat in het geestelijk leven? Dan komt die tekst bij je naar binnen. En dan weet je, dat is voor mij. En het mag je vertroosten, het mag je verblijden, het mag je de moeite onder ogen doen zien. Zo zijn er profeten. Vandaar dat we lezen in vers 4b. Zij zeiden tegen Paulus door de geest dat hij niet naar Jeruzalem moet gaan. Dus de Heilige Geest laat aan die mensen in de gemeente weten dat Paulus op weg is naar Jeruzalem en dat hem daar moeilijkheden te wachten staan. Dat kunnen ze alleen maar weten door de Heilige Geest. En nou zijn we bij het probleem waar ik het aan het begin van de preek over had. Paulus zegt dat zij die dus in Mileten, dat de geest van stad tot stad getuigt dat zijn banden en verdrukking, dus de boeien, de handboeien en verdrukking aanstaande zijn. En dat hij door de geest gedrongen, door de geest meegevoerd als een gevangene, de reis maakt naar Jeruzalem. Nou, dat klopt bij die profeten, die weten ook banden en verdrukking. En ze zeggen dat door de Heilige Geest. En zij zeggen juist, Paulus, je moet niet gaan. De Heilige Geest heeft ons laten weten, je moet niet naar Jeruzalem gaan. Nou, hoe kan dat nou? En hoe ga je daarmee om? Wel, allereerst, let erop, dit is een bevestiging van wat Paulus gezegd heeft in Mileten. Ik reis naar Jeruzalem niet wetend wat ik ontmoeten zal, maar dit weet ik, dat de Heilige Geest van stad tot stad betuigt, getuigenis geeft, dat mijn banden en boeien aanstaande zijn. Dus ook in Tyrus wordt nu getuigenis gegeven door de Heilige Geest, dat voor Paulus banden en verdrukking aanstaande zijn. Wat dat betreft bevestigt de Heilige Geest wat Paulus gezegd heeft. Maar hoe kan het nou zijn dat Paulus zegt, de Geest heeft mij gebonden en zo reis ik naar Jeruzalem? En dat de profeten in de gemeente tegelijk tegenovergesteld zeggen, Paulus, je moet niet gaan. Dat zeg ik door de Heilige Geest. Luister nou. Hoe kan dat, jonge vrienden? Is de Heilige Geest hier de weg kwijt? Of is het mogelijk dat je met op de beroep op de Heilige Geest twee tegenovergestelde meningen kunt krijgen? Let op, dat is iets anders dan dat je zegt, ja, de ene dominee zegt dat de homoseksuele praxis voor God niet kan bestaan. En de ander zegt, ja, in de gebrokenheid is God er juist blij mee als twee mensen van elkaar houden. Of het nou twee mannen en twee vrouwen zijn of een man en een vrouw. En dat moet je in liefde benaderen. Nee, daar geldt het niet van. Daar is het woord duidelijk over. Waarover dan wel? Nou, stel een voorbeeld. Dat een jonge man in de gemeente van Schiedam zegt, ik heb van de Heere gekregen dat ik moet gaan evangeliseren in Iran. De een gelooft dat het van de Heer is en zegt, joh, ik vind het een hele onderneming, maar ga met de Heer, hij die je roept is getrouw. En de ander zegt, joh, je vergis je, dat kan niet waar zijn, want het is gewoon zelfmoord. Als je in Iran gaat evangeliseren, zit je zo in de gevangenis en heb je zo de doodstraf te pakken. Ja, maar de Heer heeft mij ervan overtuigd. Wat moet je daarmee doen? Nou, geliefde, laten we het heel duidelijk zijn. Als die jonge man die roeping heeft, daar kan ik niks over zeggen. Ik kan hem wel wat vragen stellen. Maar God hoeft mij niet dezelfde boodschap als aan hem te geven. Dat is heel persoonlijk. Dat is heel persoonlijk. Ik kan er ook niks mee. U kunt er niks mee als u topt en u staat straks op me te wachten. Ja, ik weet niet of ik mag volgende week aan de avond, maar kan ik niet zeggen, nou doe dat nou maar rustig. U moet niet gaan met mijn goedkeuring, u moet gaan met het bevel van de Heer Jezus. Doe dat tot mijn gedachtenis. Daar moet je mee aangaan. Maar met die persoonlijke dingen, ik kan er niks mee. Ik zeg niet dat het niet waar is, maar ik kan het niet beoordelen. Degenen die het te horen krijgt, die moet het weten. Dat het van buiten afkomt, dat de Heilige Geest het je duidelijk maakt. om daarheen te gaan kijken. En daar gaan deze profeten mis. Ze hebben gelijk, en dat heeft de Heere ze laten zien, Paulus' banden en verdrukking zijn aanstaande. Maar de conclusie die ze trekken, waarmee ze het Paulus lastig maken, dat komt uit hun eigen emotie voor. Omdat ze zoveel van Paulus houden. En dan is het zo verschrikkelijk logisch wat ze denken. Als Paulus sterft, we kunnen Paulus niet missen. We moeten nog zoveel leren. Bovendien, als Paulus blijft leven, dan kan hij nog naar Spanje toe. Hij kan nog naar Gallië toe. Hij kan nog naar Noord-Afrika toe. En er is nog zoveel te doen. God kan niet menen dat hij gevangen gezet wordt. Heel lief, heel lief. Maar het begin is inderdaad van de geest, en dan gaat hun eigen gevoel met hen op de loop. En dat doen ze niet om Paulus een hak te zetten, maar omdat ze zoveel met hem op hebben. En als ze dat zeggen, dat Paulus nog veel kan betekenen, zijn we het allemaal met hem eens. Met hen eens. Ja, maar zit Paulus er dan niet naast? Nee. En Paulus is juist ontvankelijk. Hij heeft een open oor en een open hart om te wachten op het antwoord dat God hem geeft. En de geest heeft hem wel laten weten, je banden en verdrukking zijn aanstaande, maar de geest heeft niet tegen hem gezegd, maak dat je de andere kant op komt. En dat kan ook, dat heeft hij toen ervaren in Azië, weet u nog, met dat de ene weg afgesloten was en de andere weg afgesloten was. En zo is hij in Troas terechtgekomen. Dat is hier niet zo. Voor Paulus is het duidelijk dat de geest hem gebonden heeft en nu als een gevangene naar Jeruzalem leidt. En de geest waarschuwt hem niet, je moet de andere kant op. En dan gaat het bij de discipelen mis. God openbaart in diverse gemeenten aan de profeten dat Paulus een moeilijke tijd te wachten staat. En de Heer herhaalt dat van gemeente tot gemeente. Waarom? Niet om Paulus, dat heeft hij geen woord over gesproken. Dat is hun eigen emotie en die ik heel goed kan begrijpen. En hun eigen redeneren, maar niemand tegen niemand heeft de Heer gezegd, waarschuw Paulus dat hij de andere kant op gaat. Weet u waarom de Heer het aan zo openbaart? Dat als het gebeurt, dat niemand zal denken, dit is stom geweest, dat had hij niet moeten doen. Maar dat de gemeenten zullen weten, dit is de weg die God met Paulus gaat. En dat moeten we soms weten. En ook voor Paulus, dat hij weet dat het echt gaat gebeuren en dat hij zich geestelijk kan voorbereiden op de overgave. En zo zal Calvijn ook de vraag aan de orde. Heeft de geest verwarring gewekt en zichzelf tegengesproken? Nee, volstrekt niet. Maar wat dan? Volgens Calvijn spelen de verschillende aspecten mee. Deze man hebben wel de gave der profetie, maar ze hebben gelijk gebrek aan helder geestelijk inzicht. Ze gaan mis in hun eigen emotionele conclusies en vergeten dat de Heilige Geest dan rechtstreeks gezegd zou hebben, ga ervoor liggen, ga voor Paulus liggen, dat hij niet doorgaat naar Jeruzalem. Houd Paulus tegen. Maar dat heeft de Geest tegen niemand van hen gezegd. Hij heeft alleen gezegd, er komt een zware beproeving. En God doet dat ook met het oog op Paulus, opdat hij zich voorbereidt om zijn voetstappen te zetten in die van Jezus Christus. En het wonder is, door deze beproevingen, het wordt voor Paulus duidelijker en duidelijker en zijn besluit staat vast. Ik laat mij door niemand en niets van mijn doel afbrengen. Het is niet zo dat Paulus de waarschuwingen van de geest negeert. Het is juist door de geest dat hij volhardt op de weg. En hij heeft ook gezegd op het strand van Mileten, ik gebonden zijnde door de Heilige Geest, reis naar Jeruzalem. Niet weten wat ik ontmoeten zal, maar dit wetende. Dat mijn banden en verdrukkingen staande zijn. En Paulus durft niet tegen de drang van de Heilige Geest in te gaan. Nogmaals, die discipelen doen het uit liefde. Maar met de beste bedoelingen, met ons emotioneel benaderen van allerlei dingen, onderscheiden wij het niet zuiver. Het is werkelijk een openbaring van de Heilige Geest. Dat Paulus moet lijden voor Christus. Maar hun conclusie, dat Paulus terug moet en niet verder gaan, is een reactie uit hun eigen emotie, uit hun eigen denken. Dat heeft de Geest hen niet gezegd. En dat is het meest gevaarlijke, gemeente, dat we beginnen met wat van de Geest is. En dat we vervolgens onze eigen invulling eraan geven. En het beroerde is dat we het zo goed bedoelen. En het beroerde is dat het zo logisch is wat we denken, helemaal gelijk. En dat het zo wenselijk is en dat het zo menselijk is om Paulus bij zich te houden. Maar Paulus kan niet anders dan gehoorzamen. En nu Lucas het op papier zet, zal hij ongetwijfeld denken aan wat hij ook geschreven heeft in Lucas 9, vers 51 van de Heer Jezus in zijn evangelie. Dat Christus, als de dagen van zijn opneming vervuld worden, hij zijn aangezicht richt naar Jeruzalem om daarheen te reizen. En dan gaat het tweede deel van het Lucas evangelie over die reis naar Jeruzalem. En Christus laat zich dan ook niet afhouden door zijn discipelen. Die ook zeggen, nee, dat komt ook omdat ze dat onderwijs, dat wilden ze niet. Maar ze hadden het vroeger op de zondagsschool nooit gehad. Het was voor hen ondenkbaar dat de Messias zou moeten lijden en sterven aan een kruis. Dat was krankzinnig, dat kon niet. Dat zou God nooit, en zo zeggen we dat ook, hè, God zou dat nooit toelaten dat gebeurde met de Messias. En zo hebben ze de Heere tegengewerkt. Maar Christus volhardt en zet zijn treden naar Jeruzalem. En in dat spoor, ik zet mijn treden in uw spoor, volgt Paulus nu zijn meester. Dat is een aansporing voor ons om te blijven bij de wil van de Heer en ons door niets en niemand ervan af te laten brengen. Ook al kunnen we een kruis hebben in ons leven. Ook van onze geaardheid, om dan Christus te volgen met alles wat dat kosten kan. En wat een aansporing voor ons om te blijven bij die wil van de Heere en je door niets of niemand ervan af te laten brengen. En dat is soms nog het meest moeilijk als je eigen vrouw of je eigen kinderen dwars gaan liggen. Tegen datgene van wat jij verstaat als de wil van God. Zo hebben predikanten zich laten weerhouden om een beroep aan te nemen. Omdat hun vrouw er zo fel tegen was of dat de kinderen in opstand kwamen. Ik heb predikanten ontmoet die mij verteld hebben. Ik heb na dat beroep al die jaren in duisternis mijn werk gedaan in de gemeente. Dat is zo zwaar geweest. Ik was Gods gunst kwijt. Ik stond voor mijn eigen rekening. En dat kan met alle dingen, ook als ouderling, als ambtsdrager, als je om de lieve vrede wil, eigenlijk wat anders besluit dan dat de Heere openbaart in zijn woord. Wat is belangrijk, geliefde, met ons allen. Ook of het nu wat het ook betreft. Ook het krijgen van een meisje, het krijgen van een jongen. Een gebedszaak. Heere, open de deuren of sluit de deuren toe. Heere, laat mij weten dat ik in uw weg ben. Dat versje van Psalm 25, het versje van de bekering. Heere, maak me uw wegen door uw woord en geest bekend. En dat vers merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Paulus reist gehoorzaam aan de Heilige Geest verder naar Jeruzalem. Nog een, het laatste punt, wat korter. Paulus volhardt en gaat bij zijn afscheid met al op de knieën. Ze blijven 7 dagen in Tyrus. Tja, dat is een hele poos. Ja, ach. Weet u, we zijn alweer aan het einde van de zomervakantie. Het leek zo'n end, hè, de kinderen thuis. 3 weken met vakantie, 2 weken, wat een eind. En het is een zucht. De week gaat open, de week gaat dicht, zeiden ze in Goeree. Die week is zo voorbij. Er zit ook de zondag dus bij. Een hoogtepunt. Maar dan moeten ze weer verder. Het is tijd om afscheid te nemen. En juist vanwege wat ze ook besproken hebben over het leven van Paulus, geeft dat heel wat spanning eraan. Grijpt er diep in. En dat is merkbaar, want Paulus gaat dus weer naar het schip dat op het strand ligt. En nou gaat heel de gemeente mee. Aangrijpend, hè? Aangrijpend. De hele gemeente gaat mee. Richting het schip. Niet alleen de mannen, zoals in Mileten, de ouderlingen. Maar de vrouwen gaan mee en de kinderen gaan mee. Oh, ook de kinderen. Misschien Femmeke, die er niks van begreep nog. Waarom iedereen zo moest huilen. Maar die wel voelde, het is iets belangrijks. De kinderen gaan mee. Ook dat jongetje dat misschien toen in zijn hart besloot. De Heere wil dat ik ook in zijn dienst kom. En zo naar het strand en we lezen in vers 5b. En we knielden neer op het strand en baden. Dat is toch wel heel bijzonder, hè. Die christenen in Tyrus kennen Paulus nog maar een week. De ouderling van Efeze, daar had hij 3 jaar gewerkt. Daar hadden ze veel met elkaar meegemaakt. Maar hier in Tyrus, het is voor velen waarschijnlijk de eerste keer dat ze Paulus ontmoeten. Ja, maar wat is de wonder, als het een ontmoeting is van christenen, dat weet u toch ook. Dan hoef je elkaar niet lang te kennen, dan is die geestelijke familieband er en dan lijkt het soms, je komt elkaar op vakantie tegen. Je komt in gesprek over de dingen van de Heer Jezus en zijn koninkrijk en het is alsof je elkaar al jaren kent. Ja, daar is de eeuwigheid in en dat zal eeuwig bestaan. Herkent u dat niet van het christelijke leven? Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. En in het Nieuwe Testament ligt dat nog duidelijker. We worden kinderen en erfgenamen van de hemelse Vader. En met Christus krijgen we een heleboel broertjes en zusjes. Dus ook volgende week aan het avondmaal mooi dat je naar elkaar kijkt. Hij de beker doorgeeft, dat je elkaar aankijkt in de ogen. Als je het brood eerst doorgeeft, elkaar aankijkt. En ook kijk de tafel maar rond die er met u zitten. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel. Allemaal broertjes en zusjes in Christus Jezus. En dan het afscheid. Dat is nog intenser dan van de ouderlingen van Efeze. Voordat ze hartelijk afscheid nemen, knielen ze neer. Paulus zegt, laten we samen bidden. Dat is een leerzame les, geliefde. Als u bij elkaar op bezoek bent, op zondagavond of op zaterdagavond, en je zegt, tjoe, wat is laat, het is al 11:45, moet toch thuis zijn. Dan die zegt, nou, ga maar gauw, fijn, tot de volgende keer, zullen we samen nog eindigen. En dan kan de gastheer zijn, samen eindigen en elkaar opdragen aan die troon van de genade. Zo mooi, zo heerlijk. Wat is het een zegen om dat met elkaar te doen. En dat kun je zelfs voor de telefoon doen. Ik heb dat geleerd met onze schoondochter. Het eerste jaar, iedere avond belden we er, hoe is het met je? En we luisterden. En wat was de weg? En dan kreeg ze weer moed, aan het einde zullen we bidden. En dan kan met een kleinzoon die je belt, opa, ik heb een probleem. Heerlijk, ik ben met de telefoon. Ik hoef niet meer te zeggen, nou sterkte, joh. Ik kan ook zeggen, zullen we samen nog bidden. Maar hoeveel te meer als we lijfelijk bij elkaar op bezoek zijn. Samen bidden, als je bij je kleinkinderen langs gaat. Samen bidden. Ze opdragen de troon der genade. En dat is niet zo moeilijk hoor. Uw vader deed het misschien thuis niet, maar het is niet zo moeilijk. Bidden is alleen maar aan de Heer vertellen hoe het is. Daar hoef je niks moois van te maken. Je hoeft er geen mooi verhaal van te maken. Gewoon vertellen hoe het is. En als een van de kinderen een toets heeft, Heere, help ze, wees er nabij. Gewoon alles aan de Heere vertellen. Ken mij in al uw wegen. Ik zal uw paden recht maken. Zo gaat Paulus voor. Ik denk dat Paulus begon is met danken. Hemelse Vader, we danken uw grote naam. Dat wij die voor uw aangezicht op de knieën gebogen liggen, de Heer Jezus hebben mogen leren kennen als de zaligmaker der wereld. En dat u door de Heilige Geest het woord voor ons hebt laten opengaan en ons hart voor uw woord. En dat u het niet moe wordt ons te onderwijzen met uw goddelijke lessen die zoeter zijn dan honing. Ja, dan de raad van de honing. Om hem te loven en te prijzen. Dat hij vanaf eeuwigheid er lust in gehad heeft om zondaren zalig te maken. En dan ook, Heere, blijf met ze achter hier in Tyrus. U weet wat ze nodig hebben en hij heeft gehoord van zorgen. En hij draagt ze op aan de troon der genade. En Heere, gaat u mee met ons naar Jeruzalem. Maak mij getrouw in de weg die u wilt dat we gaan zullen. En dan mag je ook nog bidden, Vader, als het mogelijk is, laat de beker aan mij voorbij gaan. Als je ook maar doorbidt, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En zo buigen we, zo volgen wij de Heer Jezus. Als we ons overgeven aan zijn geopenbaarde wil. En misschien willen we net als Christus liever iets anders, maar we onderwerpen ons aan de wil van de hemelse Vader. En zo bidden we voor een goede reis. Voor kracht in het aangezicht van de beproevingen. Die wachten om Gods zegen voor de christenen die achterblijven. En dan gaan Paulus en de zijnen aan boord. En de discipelen van Tyrus gaan naar huis. En het schip zet de reis voort. Ik denk eerst dat ze gezwaaid hebben aan elkaar. Tot ze elkaar niet meer zagen. De afstand werd steeds groter. Maar de hereniging bij en door Christus steeds korter. Wie het vatten kan, vatten het. Amen. Psalm 33. En daarvan het zesde vers. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht en na het dankgebed zingen we het elfde vers, laat ons alom zijn lof ontvouwen. In hem verblijdt zich ons gemoed. En dan wil ik u vragen, de laatste regel anders te zingen. Er staat weer steeds alle smart. Ja, dat zou ik ook wel willen. Maar wij moeten door veel verdrukkingen ingaan. Het staat ook niet in de onberijmde psalm. En daarom kunnen we beter zingen. Heel steeds alle smart, heel, maak het heel, maak het heilig, heel steeds alle smart. 33, nu vers 6, straks vers 11. Thank you. Laten we dan kunnen bidden. Lieve Heer, dank u voor het onderwijs. Een waarschuwing om niet onze eigen emotie te laten overheersen, maar in afhankelijkheid er biddend op te letten of deuren open gaan of deuren dicht gaan. En u hebt gezegd dat het niet uitmaakt of het om een huis gaat, om een baan gaat, of wat dan ook. Ken mij in al uw wegen en ik zal je paden recht maken. Heere, geef dat we zo met u mogen leven. En dat we weten mogen dat het geen theorie is. En dat u bevestigt door het woord. Dan kan het zijn dat een dominee nergens van weet waar wij mee worstelen. En dat het zomaar in de preek ter sprake komt. En dat we, als het ware, door de bliksem getroffen zijn en weten mogen, dit is het antwoord. Heere, wat heerlijk dat u zo werkt, ook in onze tijd. En wilt u geven dat ook als u voorbereidt op iets ernstigs, zoals bij Paulus, dat we volgen mogen. De voetstappen in de voetstappen van Jezus. En dat met die heerlijke belofte, zo wij met hem lijden, we zullen ook met hem verheerlijkt worden. Heb dank, Heere, voor het onderwijs. Ga mee naar huis. Geef nog een fijne zondagavond. En ga mee de nieuwe week in. Met alles wat in de agenda staat en wat er niet in staat, wilt u onze jongeren bewaren op weg naar school. Heere, gedenk ze in alle omstandigheden. Geef dat onze jongeren mogen proeven thuis, maar ook in uw huis, dat u de levende God bent en dat uw woord de waarheid is. U weet, Heere, wat er in de agenda staat. Kan ook zijn dat we op moeten komen voor een controle. Of wat is dat weer spannend, is de kanker niet teruggekomen. Heere, ga met ons mee, doe ons rustig zijn in u. Er valt geen haar van mijn hoofd zonder de wil van mijn hemelse Vader. En u doet nooit zomaar iets. Het is alles begrepen in het alomvattende goddelijke plan. Verheerlijk u dan zo in ons leven en leer ons volgen zonder vragen. Leer ons uw kinderlijk vertrouwen. Gedenk ons zo naar de rijkdom van uw barmhartigheid. Gedenk de broeders ook in de aanstaande weken hun ambtelijk werk. Geef naast hun gewone werk, geef alles wat daarin nodig is. Wil ook de vacature vervullen, Heere, opdat er zo weer handen zijn om aan de ploeg te slaan. Dit alles vragen we van u, om Jezus wil alleen uit genade. Amen. Ga heen in vrede, verheft uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen in deze week van voorbereiding. Amen.